Welkom bij deze special van Beurstalk, waarin ik spreek met Jeroen Blokland. Jeroen heeft een jarenlange ervaring in de financiële sector, onder andere als portfolio manager bij Robeco. Jeroen startte onlangs een nieuw beleggingsfonds, het Blokland Multi Asset Fund. Jeroen zal vanaf april ook deel uitmaken van het vaste team van specialisten van Beurstalk. Jeroen, welkom. In dit gesprek gaan we het hebben over je nieuwe beleggingsfonds. Even vooraf, kun je iets meer vertellen over je achtergrond in de financiële wereld?
Jazeker. Ik denk dat de meeste mensen mij kennen van mijn periode bij Robeco, want die duurde bijna 20 jaar. Ja. En ik heb daar allerlei rollen gehad, maar altijd als multi-asset belegger. Hè, dus een belegger die bezig is met beleggingsoplossingen waar meerdere beleggingscategorieën in zitten. En voordat ik bij Robeco wegging, was ik zelfs heel even het of multi-asset. Dus ja, ik ben al heel lang in de multi-asset wereld bezig, waarvan een heel groot deel bij Robeco.
Je nieuwe fonds is dan ook een multi-asset fonds. Over welke assets hebben we dan?
Ja, er zitten uiteindelijk drie beleggingscategorieën in. De wereld is heel groot als het gaat om beleggingsfondsen en ETF's en alles. Dus je moet jezelf wel een beetje onderscheiden. En uiteindelijk beleggen we in kwaliteitsaandelen. Dus dat zijn aandelen, maar wel met een specifieke smaak. Daar gaan we denk ik zo nog wel even over hebben. Zeker. Het fonds belegt in fysiek goud. He, dus echt in een kluis baren die van het fonds zijn. En we beleggen een stukje in bitcoin, waarvan ik denk dat het potentie heeft, of misschien al is, als digitaal goud.
En welke strategie volg je in je beleggingsbeleid?
Als het gaat om de gewichten van de verschillende beleggingscategorieën, dan heb je het over 55% aandelen, 25% goud en 20% bitcoin en bitcoin gerelateerd, want het bitcoin stuk bestaat uit twee stukken. Eén, daadwerkelijk blootstelling aan bitcoin, een belegging in bitcoin, dat is 10%. En een slimme, ja, we noemen het een kasgeldstrategie die eigenlijk arbitrage speelt. Dus de futures versus de spot bitcoin, wat ook in gewoon normale markten gebeurt. Ook om het risico van bitcoin verder te spreiden. En dat is ook weer 10%. Dat is eigenlijk de kern van de strategie, want als je goed kijkt wat dat voor drie beleggingen zijn, dan zul je zien, tenminste dat concludeer ik, dat dat alle drie schaarse beleggingen zijn. Hè. Kwaliteitsbedrijven zijn bijzondere bedrijven die aan een bepaalde voorwaarden moeten voldoen om ze kwaliteit te noemen. Maar als je gaat ook over goud en bitcoin, ja, dat is denk ik wel wat meer bekend. Hè. Dat zijn assets of activa die uniek schaars zijn, hè, die zich dat in zich dragen. En dat is een beetje mijn rode draad door het hele beleggingsbeleid, dat ik denk dat schaarse beleggingen zeer ondervertegenwoordigd zijn in de gemiddelde multi-asset portefeuille, die toch voor een groot deel uit aandelen en obligaties bestaat. Hè. De 60-40 portefeuille, die is toch nog wel heel erg dominant.
Ja, want dat zou inderdaad mijn volgende opmerking zijn. Hè. Je bent inderdaad niet het enige multi-asset fonds dat op de markt is. En dat onderscheid dat jij maakt, zit hem dus in schaarste. Dat is de kern.
Ja, dat is de kern. En dat is ook eigenlijk vanuit een hele traditionele insteek gekozen. Hè. Dus ik ben van huis uit een traditionele belegger. En dan begin je dus eigenlijk altijd met aandelen en obligaties. Nou, ik ben niet zo'n groot fan van obligaties. Hè. Ik denk dat de schulden, die zijn dermate groot dat je je maar moet afvragen of dat nog een hele interessante belegging hebt. En dan heb ik het over één natuurlijk het rendement. Hè. Ik denk dat de rente heel laag moet blijven om al die schulden maar te kunnen blijven betalen. Ik denk ook dat, en als je bijvoorbeeld naar Italiaanse staatsobligaties kijkt, dan zie je dat al. Dat kun je gewoon een grafiek van maken. Dan denk ik ook dat obligaties risicovoller worden, omdat we met z'n allen meer twijfels hebben over gaan we met z'n allen nog die schulden terugbetalen. En dat betekent dan ook weer, als iets risicovoller wordt, dat dan de spreidende werking van obligaties in een multi-asset portefeuille, dat die afneemt. Ja. Nou, dat is eigenlijk een beetje mijn standaard invalshoek, dat van die twee traditionele beleggingscategorieën vind ik de één nog heel interessant, dat zijn aandelen, en die andere vind ik een stukje minder interessant. En niet alleen vanwege het verwachte rendement, maar dus ook vanwege het risico en de diversificatie-effecten, zoals dat zo mooi heet, de spreidingseffect. Ja. En dan, als je die dan niet meer wil, dan moet je iets anders kiezen.
Maar stel dat er nou zo'n serieuze schuldencrisis uitbreekt. Hoe zijn beleggers daar dan tegen beschermd? Want ik kan me voorstellen dat dat ook effecten zal hebben op de bedrijven die in je aandelenportefeuille zitten, als het echt misgaat.
Ja, als het echt misgaat wel. He, dus daar, dan heb je dus bijvoorbeeld, laten we even het voorbeeld van goud nemen. He, dan is de kans zeer groot dat goud als een soort schaars asset buiten het huidige traditionele financiële systeem, dat die het heel goed gaat doen. He, dus die 25% van de portefeuille, en misschien doet Bitcoin dan wel mee, hoewel daar nog een risicofactor in zit natuurlijk. Maar dat goud zou er dan voor moeten zorgen dat je een hele dempende werking hebt op dat effect. Mm-hmm. Overigens is het zo dat heel veel mensen willen, als ik iets over schulden zeg, maar in het algemeen als ze iets over schulden denken, willen ze heel snel naar het eindstation van dan gaat het dus mis. Ik denk eigenlijk dat er iets anders gaat gebeuren, dat overheden en centrale banken, wat ze eigenlijk sinds 2008 doen, hè, dat is die rentes laag houden als het moet, dat ze dit proces zo lang mogelijk gaan rekken. Dus ze gaan waarschijnlijk nog extremer monetair beleid voeren over het monetizen van debt, hè, het structureel opkopen van schulden die overheden maken. Ja, als je dat maar lang genoeg volhoudt, dan gaat het systeem helemaal niet op korte termijn op de schop. Maar dan zie je dus steeds dat die rentes steeds lager worden. Dat er steeds meer de centrale bankbalansen steeds groter worden. Dat er steeds meer valuta in omloop komt. Hè, de money supply waar het dan om gaat. Dus ik denk eigenlijk dat overheden en centrale banken op dat pad gaan zitten. Dus niet om iets kapot te laten gaan, maar het zo lang mogelijk rekken. Nou ja, dan verdien je mijns inziens niet heel veel meer met obligaties.
Kortom, een schuldencrisis, want dat zou dan ook weer mijn volgende vraag zijn, die zie je niet op korte termijn gebeuren.
Nee, zeker niet op hele korte termijn, omdat als je kijkt naar de rentes van centrale banken, die zijn juist nu aan de hoge kant. Hè, dus ze hebben heel veel ruimte om die rentes te verlagen, mocht het toch tegenzitten. Ik verwacht ook dat ze dat precies weer gaan doen. Misschien zullen ze wat huiveriger zijn, omdat we natuurlijk hoge inflatie hebben gehad. Hè, dat ze wat langer proberen tegen te houden. Maar uiteindelijk verwacht ik dat centrale banken overstag gaan. Omdat ook al is inflatie vaak de officiële doelstelling, ik denk dat de houdbaarheid van schulden zeker een secundaire doelstelling, maar misschien achter de gesloten deuren wel een primaire taak is van centrale banken. Dus ze hebben nu veel ruimte om te stimuleren. En dat zullen ze ook gaan doen op het moment dat het echt misdreigt te gaan.
Maar het is ook iets wat je niet eeuwig kunt blijven doen.
Nee, dat denk ik niet. En dan kom je eigenlijk op een hele moeilijke vraag waar ik ook niet perfect het antwoord op weet. Hè, wat gaat er dan gebeuren? Eigenlijk kom je al heel snel op een situatie dat in het einde, of inderdaad er komt een enorme crisis en die zorgt ervoor dat heel veel schulden verdwijnen, bedrijven, overheden misschien wel failliet gaan en dat je een soort reset krijgt en opnieuw moet beginnen. Een andere, wat minder agressieve voor is dat je dus moet gaan afstempelen. Hè, dat we met z'n allen bepalen, deze obligaties die gaan we wegstrepen. Maar ja, zijn dat dan mensen die met pensioen gaan? Of ja, wie moet dat dan doen? Hè? Dat is politiek ook heel moeilijk. Maar het zal één van die twee moeten zijn. En ja, ik denk dat de laatstgenoemde iets vriendelijker is dan de eerste. Maar nogmaals, hè, ik denk dat we het zomaar kunnen hebben over een periode van meer dan 20 jaar voordat dit echt een nijpend probleem gaat worden. En misschien gaan we dan toch wel 10 jaar lang bezuinigen. Ik denk het niet hoor. Het lijkt me ook politiek niet haalbaar. Hè? Maar ik ben eigenlijk minder met die eindfase bezig. Omdat volgens mij het rendement wordt gemaakt in die periode ernaartoe. En daar zou je op in moeten spelen wat mij betreft.
Los van een hele grote schuldencrisis gaan markten natuurlijk altijd op en neer. Nou, heb jij een handrem ingebouwd als het ware in je fonds? Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, als multi-asset belegger ben ik altijd als eerste misschien wel bezig met spreiding en diversificatie, eigenlijk dus het sturen van risico. En waar ik altijd een beetje moeite mee heb gehad, ook toen ik bij Robeco zat, is dat als je nou eens in de zoveel tijd krijg je die -50, -60% op de aandelenbeurzen. Nou, wat als je die nu een beetje tegen kan houden? Hè? Dat betekent dan dat het niet jaren hoeft te duren voordat je op een hoogtepunt is. Dus het is geen magisch iets, maar die handrem die is gebaseerd op een indicator die in de markt heel veel wordt gebruikt. Dat is het voortschrijdende gemiddelde. Daar kun je ook tot 1950 terug toetsen hoe dat werkt. Dus wat je eigenlijk ziet, en daarom vind ik deze indicator zo mooi. Als een beurs boven zijn 200-daags voortschrijdend gemiddelde handelt, dan zie je dat gemiddeld genomen het rendement positief is geweest. En als die eronder zit, negatief. Dus het is niet een onderscheid tussen beter en slechter, maar echt positief en negatief. Nou, wat wij hebben gedaan met zo'n voortschrijdend gemiddelde, daar doe je iets slims omheen qua implementatie. Want je wil niet 5 keer per dag erin en eruit. Hè. Dat werkt niet, dat kost ook een hele hoop geld. Dus uiteindelijk hebben we van deze indicator, dat noemen we dan dus de handrem. En het grote doel daarvan is dus om die min 60, min 50 procent te voorkomen. En om een voorbeeldje te geven, we hebben alles natuurlijk getest. Toen de grote financiële crisis zich aankondigde, toen gingen aandelen wereldwijd uiteindelijk bijna 60% naar beneden. Nou, die handrem die had ervoor gezorgd dat de schade beperkt blijft, was gebleven bij 16%. Hè? Dus 16 versus 60. Nou, dat is het belangrijkste. Ik ga er ook meteen bij zeggen, het is geen wondermiddel. Hè? Dus op het moment dat er een bodem in de markt wordt gezet, dan zul je zien dat mijn fonds niet als eerste meteen weer in die aandelen stapt. Want dat duurt even voordat die handrem er weer afgaat. Dat hoort daarbij. Het duurt eventjes voordat de beurs genoeg is gestegen, hè, om op basis van de historie vertrouwen te hebben dat we nu weer een stijgende lijn te pakken hebben. Ja, en dat is het. Het gaat mij echt om die grote dalingen, die 10, 15% ruis die je bijna elk jaar krijgt. Ja, als die doet, fantastisch. Als die het een keertje niet doet, ja, pech, dat hoort erbij. Dan moet je niet in aandelen beleggen. Maar het gaat mij echt om die grote crisis.
Nou claim je, misschien wel als gevolg van die handrem, een hoger rendement bij een gemiddeld risico. En ja, het eerste wat dan bij me opkomt is, ja, hoe kun je een hoger rendement halen bij een gemiddeld risico? En ik heb geleerd, en ik denk heel veel mensen met mij die economie in hun pakket hadden, zoals dat heet, ja, hoe hoger het rendement, des te hoger het risico.
Ja. Ja, dus en die wijsheid is ook niet meteen overboord. Hè. Het gaat erom, even terug dan bij het begin. Hè. Ik kijk dus aan tegen die traditionele aandelen-obligatieportefeuille. Waarbij ik zeg, obligaties gaan minder rendement opleveren en gaan meer risico opleveren. Hè. Dus die vind ik al niet super mooi. Nou, dat is mijn, zeg maar, een beetje mijn vergelijkingspunt van waar ik vertrek. Nou, dan zie je bijvoorbeeld als je aandelen en goud bij elkaar stopt. He, dus ik heb ook een plaatje gemaakt op mijn website. Daar zie je dat tijdens elke grote beurscrisis, he, dus de internetzeepbel, de grote financiële crisis, corona, de inflatiecrisis van 2022. In al die jaren gaan aandelen natuurlijk flink omlaag. En dan zie je dat het rendement in elk van die jaren op goud positief is geweest. Soms is het heel, heel hoog en soms is het maar een klein beetje. He, dus ook in die spreiding. Bijna niemand heeft goud in zijn portefeuille. Er zijn een aantal mensen die hebben heel veel goud in portefeuille. Maar eigenlijk de gemiddelde belegger heeft geen goud in zijn portefeuille. Dus die benutten dat diversificatie, dat risicospreidingsvoordeel niet. Ja, dus dat zijn de dingen dat ik zeg, van als je dat allemaal bij elkaar optelt, daar komt dan natuurlijk nog Bitcoin bij. Waar ik verwacht dat de rendementen redelijk hoog kunnen zijn. Hè, maar ja, het zit er maar direct voor 10% in, omdat het ook helemaal mis kan gaan. Nou, en als je dat dan bij elkaar optelt, dan kom je dus op een mooiere mix met die schaarse beleggingen, waarbij het doel is inderdaad om een rendement te halen dat vergelijkbaar is met aandelen, maar met minder risico. En met minder risico bedoel ik, dat risico is weer gelijk aan die 60-40 portefeuille, die 60 aandelen, 40 obligaties. Want ik wil ook graag laten zien dat als je iets van Bitcoin in een portefeuille stopt, dat dat niet hoeft te betekenen dat je je portefeuillerisico per definitie opblaast. Dat kun je nog steeds sturen. Natuurlijk, je kan er geen 90% bitcoin in stoppen. Dan lukt dat niet meer. Maar als je dat op een goed gespreide manier doet, dan kun je een risicoprofiel, zoals dat zo mooi heet, vergelijkbaar met die traditionele aandelen-obligatieportefeuille. En dat, daar wil ik naartoe.
Voor de aandelen in je portefeuille kies je uiteraard kwaliteitsaandelen. Dan zullen alle multi-asset managers dat doen, vermoed ik. Wat zijn volgens jou die kwaliteitsaandelen?
Nou, het valt dus tegen hoeveel mensen dat dus doen. Het gaat heel vaak over waardeaandelen en over groeiaandelen. En dan kwaliteitsaandelen zijn de laatste jaren wel een beetje in opkomst qua aandacht. Maar nog steeds, als ik zie hoeveel vermogensbeheerders in Nederland bijvoorbeeld promoten middels in kwaliteitsbedrijven. Dat zijn bijna allemaal waardebeleggers. Dus dat valt echt nog wel tegen. Wat zijn die kwaliteitsbedrijven? Er zijn een aantal kernfactoren die zijn van belang. De eerste is dat bedrijven zijn die heel sterk vertegenwoordigd zijn in hun sector. Soms zelfs haast monopolist. En daardoor dus structurele concurrentievoordelen hebben. Ze zijn een beetje de baas in hun sector. En dat kunnen ze natuurlijk ook tot uiting brengen in hun winstcijfers. De tweede, nou, net zoals we net al hebben gehad, dat ik niet zo heel enthousiast ben over schuld en obligaties, zijn het ook bedrijven die over het algemeen weinig schuld hebben gemeten ten opzichte van hun balans of eigen vermogen. Er zijn een aantal indicatoren die je kunt gebruiken, dus weinig schulden. En de laatste belangrijke kenmerk is dat dit bedrijven zijn die consistent zijn. Dus ook als er een keer een recessie is, dan maken ze of nog winst, Het is wel een stukje minder, maar bijvoorbeeld ook blijven ze netjes hun dividenden betalen. Hè. Dus ze gaan de dividenden niet verlagen of ze stellen die niet uit. Nou, voor heel veel mensen is dividenden, het zijn natuurlijk een beetje de bron van inkomsten als het gaat om aandelen. Hè, dus daar zit het weer in die consistentiehoek. Nou, als je die drie hoofdindicatoren naast elkaar legt, dan zie je dat van de MSCI Wereldindex, de brede index, dat zijn meer dan 1500 aandelen, valt meer dan 80% af. Dus maar 19% ongeveer van die bedrijven wordt aangeduid als kwaliteitsbedrijven. Nou, en die hebben nou net wat gunstigere risicorendementscharacteristieken dan aandelen wereldwijd. Hè, maar je gooit dus eigenlijk 80% van de wereldindex, zeg je nou, die hoef ik niet, die zijn niet kwalitatief goed genoeg.
Ik denk dan meteen, ja, als je dan ook nog een leuk rendement wil hebben op die kwaliteitsaandelen, dan ben je eigenlijk veroordeeld tot de Magnificent Seven, die techsector in Amerika, die een sterke marktpositie hebben. Dat is het dus niet. Het is breder.
In eerste instantie is het dat heel duidelijk niet, want het mandje kwaliteitsbedrijven waar ik in beleg, dat is zo, als dat zo mooi heet, sectorneutraal. Met andere woorden, alle sectoren, net zoals in de MSCI Wereldindex, die zijn vertegenwoordigd. Mm-hmm. Alleen binnen die sectoren worden elke keer dus de beste bedrijven aan de hand van die indicatoren. Hè, ben je dominant in je sector, heb je weinig schulden en betaal je ook netjes je dividend als het wat minder gaat. Maar dat is dus om ervoor te zorgen dat je niet alleen maar bij techbedrijven uitkomt, is dat dus sectorneutraal. Want daarnaast wel interessant is, als je nu kijkt waar iedereen het nu over hebt, is natuurlijk Nvidia. Ja. Nvidia is een kwaliteitsbedrijf, zit in de kwaliteitsindex, om het zo maar te zeggen. En het mooie is dat dit de weging van Nvidia momenteel, ze kunnen er natuurlijk elke maand wordt er weer gekeken of een bedrijf nog als kwaliteitsaandeel geldt. Dat aandeel is nu dus sterker vertegenwoordigd dan in de brede MSCI Wereldindex. Dus het voegt nu ook nog heel veel rendement toe. En je ziet ook dat kwaliteitsaandelen het meer dan 1% beter hebben gedaan in de maand februari. Hè, dus er zitten zeker technologiebedrijven in. Ze kunnen ook een flinke weging hebben, maar uiteindelijk op sectorniveau zijn alle sectoren vertegenwoordigd, zodat je niet straks met 200 technologiebedrijven eindigt. Ja, want dan is je spreiding ook een stukje weg.
Kun je op je site ook zien waarin is belegd op aandelenniveau, als ik naar jouw website ga?
Nee, dat laat ik niet zien. En dat komt ook omdat we met die handrem werken. Kijk, als je stel dat je 200 individuele aannemen in portefeuille. Dan moet op het moment dat die handrem afgaat, moeten er dus 200 transacties worden gedaan. Dat kun je trouwens wel programmeren. Hè. Dat is minder duur dan mensen denken, maar het is niet goedkoop. Dus ik beleg in een mandje kwaliteitsbedrijven, wat al geselecteerd is. Hè. Ik ben ook geen stockpicker. Hè. Dus ik denk ook dat met die hele grote keuze om 80% van de wereldindex gewoon weg te doen en maar met die 20% verder gaan, dat wel heel belangrijk is. En het helpt dus op een moment dat wij de handrem moeten aantrekken. Hè? Dus dat is een mechanische regel overigens. Maar dan moet je dat wel. Dan wil je niet in een situatie belanden waarin je er gewoon niet uit kan. Hè? Dus stel het kleinste bedrijf van die 200. Ja, dat de kosten, de bid-ask spread, dat soort zaken wordt dan denk ik wel vervelend. Nou, dat willen we niet. Dus daarom doen we dat zo. Het is wel zo dat als mijn klanten vragen, zit dit bedrijf in het mandje? Ja, dan geef ik natuurlijk gewoon antwoord. Dan kan ik gewoon opzoeken. Zitten ze er wel of zitten ze er niet in? Maar ik communiceer niet die hele lijst, nee.
Wat is de minimum inleg voor het fonds?
Mijn minimum inleg is het liefst €250.000. Mm-hmm. En dat heeft echt met de kosten te maken. Daar ben ik wel echt heel erg van geschrokken. In KYC, AML, al de regeltjes, dat is zo ontzettend duur en wow, echt enorm ver doorgevoerd. Hè? Dus dat heb ik allemaal netjes opgezet en ik heb dat ook uitbesteed, maar dat kost echt een hele hoop geld. Het is wel zo dat van de AFM is het minimum €100.000. En als iemand mij belt van kan ik daarmee beginnen, dan gaan wij natuurlijk, ik ben ook net begonnen, gaan wij in overleg of dat allemaal past. Maar dat zijn een beetje de twee bedragen waarbij dus die 100.000 als absoluut minimum geldt vanuit de AFM. Daar kan ik verder niks aan doen.
Jeroen, hartstikke bedankt. Meer informatie over het fonds vind je op bloklandfund.com. We spreken elkaar in april in de reguliere podcast van Beurstalk. Heb je vragen voor Jeroen? Mail dan naar rob@beurstalk.com. Dank voor het luisteren.